werpen onze enige verwachting staan de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 56 en daarvan de verzen 1, 4 en 6. Psalm 56, de verzen 1, 4 en 6.
Yeah.
schriftlezing deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen, psalm 116. En vooraf lezen we de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit psalm 116. Ik heb lief, want de Heere hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij neigt zijn oor tot mij, die zal ik hem in mijn dagen aanroepen. De banden des doods hadden mij omvangen, en de angsten der hel hadden mij getroffen. Ik vond benauwdheid en droefenis. Maar ik riep de naam des Heeren aan, zeggende, och Heere, bevrijd mijn ziel. De Heere is genadig en rechtvaardig, en onze God is ontfermende. De Heere bewaarde eenvoudigen, ik was uitgeteerd, doch hij heeft mij verlost. Mijn ziel keer weder tot uw rust, want de Heere heeft aan u wel gedaan. Want gij, Heere, hebt mijn ziel gered van de dood, mijn ogen van tranen, mijn voet van aanstoot. Ik zal wandelen voor het aangezicht des Heeren in de landen der levenden. Ik heb geloofd, daarom sprak ik. Ik ben zeer bedrukt geweest. Ik zeide in mijn haaste, alle mensen zijn leugenaars. Wat zal ik de Heeren vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Ik zal de beker der verlossingen opnemen en de naam des Heeren aanroepen. Mijn gelofte zal ik de Heere betalen nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk. Kostelijk is in de ogen des Heeren de dood zijner gunstgenoten, ach Heere, zekerlijk. Ik ben uw knecht, ik ben uw knecht, en een zoon uw dienstmaagd. Gij hebt mijn banden losgemaakt. Ik zal u offeren een offerande van dankzegging, en de naam des Heeren aanroepen. Ik zal mijn gelofte den Heeren betalen nu, in de tegenwoordigheid van al zijn volk, en in de voorhoven van het huis des Heeren in het midden van u, o Jeruzalem. Halleluja. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt ook deze dag weer dezelfde gebleken, want jaren en maanden vlieden heen, en de mens die gaat naar zijn eeuwig huis. Maar gij zijt dezelfde. Gij blijft dezelfde van eeuwigheid tot in eeuwigheid. En lieve Heere, mocht gij dat woord wat ook hetzelfde blijft, dat altijd hetzelfde blijft. Mocht gij dat woord, ondanks allerlei valse vertalingen, mocht gij dat woord aan ons hart zegenen. Dat zuivere woord dat gij hebt gegeven, ons en onze vaderen. O Heere, mocht daaruit gepredikt worden, mochten we door dat woord bezet worden. Ook in ons dagelijkse leven, niet alleen op zondag, niet alleen op uw dag, maar op alle dagen van ons leven. En dat het ons mag beteugelen, o Heere, want in onszelf zijn we tot hinken en zinken ieder ogenblik gereed. Afwijkende, gelijk een schaap heb ik gedwaald in het rond, dat onbedachte herder heeft verloren. Want we hebben maar één weg, lieve Heer, en dat is van u af. Maar mocht gij ons nog opzoeken, ook deze morgen door de prediking des woords, opdat we weer, als we afgedwaald zijn, door de herder mogen worden teruggeroepen of opgezocht, als we daar verloren liggen gelijk dat verloren schaap en nooit meer op eigen schreden zullen terugkeren, omdat we daartoe totaal onwillig en onmachtig zijn. O Heere, mocht gij door de prediking openbaren, want gij hebt de prediking ingesteld, de dwaasheid de prediking, om zalig te maken, zielen zalig te maken en zielen te redden, degene die in u geloven. O Heere, gij redt en de ziel gelooft. Mocht dat ook deze morgen geschieden, mocht gij uw heil openbaren, mocht gij erin doorbreken, als die grote doorbreker der gerechtigheid. Heere, gedenk de kerk in het westen. Het ligt tussen de tegelstenen ten neer. Het heeft geen licht, geen kracht. En het gaat bergafwaarts. Maar lieve Heere, mocht gij uw volk er nog uithalen. Mocht gij uw volk of herstel of de kerk herstellen. Want dat kunt ge ook doen, dwars door de oordelen heen. Gij zult toch Juda's steden herbouwen uit het stof. O Heere, wat wij hersteld noemen, is het niet. Maar wat gij herstelt, dat is hersteld in uw beeld. O Heere, mochten we daartoe ook gezet worden deze morgen, om het woord zuiver te preken. En wie is daartoe bekwaam? U bent er bekwaam voor, Heere, om ons te bekwamen. Gij zijt God en niemand meer. En gij roept mannetjes uit het stof om uw grote naam te verkondigen. Heere, ontferm u onzer. En mocht gij alle tegenstanders eens de mond snoeren. Alle die daar tegenop staan, tegen de radicaliteit van het woord. Och Heere, wat is het toch bedorven hier in het westen, met sentiment en valse liefde. Maar mocht gij uw banier nog eens oprichten, opdat er weer zielen gered worden door recht, uit vrije goedheid en genade. Gedenk uw kerk wereldwijd, de zieke gedenk ze, Heere, richt ze nog op en bekeer ze tot u. Dan mochten de middelen van druk en kruiswegen naar u uitdrijven. Mochten we al onze noden u bekendmaken, gij hebt tot uw kerk gezegd, werp al uw bekommernis op mij, want ik zorg voor u. O lieve Heere, mochten we dat in beoefening hebben, want elke dag heb genoeg aan zichzelf kwaad, omdat wij kwaad zijn, maar gij zijt enkel goed. Verheerlijk dan uw naam en kracht om Jezus wil. Amen. Geliefde, de vorige zondagen hebben we u het tweede hoofdstuk van het boek Hooglied hebben we overdacht en verklaard tot en met het 15e vers. En er zijn daar nog twee versen overig van dat tweede hoofdstuk van Hooglied 2, versen 16 en 17. De tekst van onze overdenking die wij u heden voorlezen. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn, die wijdt onder de leliën. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden, keer om mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Beter. Geliefde, en in afhankelijkheid des Heren wensen wij ook die laatste twee versen u te verklaren. En wij hebben u reeds gepredikt dat de bruidegom tot zijn bruid gekomen was. En dat die bruid daar verborgen zat in een verborgen plaats, in de kloven der steenrots. En geliefde, zij zat daar met een zwijgende mond, vanwege in- en uitwendige bestrijders, want de bruid van Christus heeft altijd achtervolgers, in- en uitwendig. En geliefde, als u die achtervolgers niet kent, dan behoort u niet tot de kudde van Christus, want die kudde van Christus wordt altijd belaagd. En die bruidegom roept haar bruid, roept zijn bruid tevoorschijn, want hij wil haar stem horen. We zijn geschapen, geliefde, om Gods lof te vertellen, niet om te zwijgen. We zijn geschapen om Gods lof te vertellen en dat 24 uur per dag. En nou leven we in ongerechtigheid van nature en we bedoelen 24 uur per dag onszelf. Voel je het verschil? Maar we zijn ook in de herschepping, geliefde. Dan wordt Gods volk weer hersteld in het beeld Gods. Om Gods lof te vertellen. Niet om bekeerd te zijn. Kijk, daar is een... Er bestaat wel zo'n misverstand over de waarachtige bekering. Dat is geen doel in zichzelf. Ik ken niet zonder, hoor. Ik ken niet zonder. We zullen eerst tot God, door God, tot God bekeerd moeten worden. Willen we ooit zijn lof kunnen vertellen. En dan is het niet. En dan blijft het uit hem, door hem en tot hem. Daar is ook de bruid van Christus niet in. Want ze zit hier met een zwijgende mond. Een bekeerde bruid. Ze was waarachtig wedergeboren. Ze was waarachtig gerechtvaardigd. En toch zit ze hier met een zwijgende mond. Ja. Omdat ze geen kracht hebben in zichzelf. Die bruid van Christus, geliefde. Afhankelijk van de invloeden van Gods geest. Afhankelijk van de hernieuwde bezoek van de bruidegom. Maar geliefde, die bruidegom die roept zijn bruid met zijn stem tevoorschijn. Hij hoeft haar niet uit die klovende steenrotsen te trekken. Met zijn handen. Hij roept haar tevoorschijn op zijn stem. Want als Christus spreekt, geliefde, dan voegt hij de daad bij het woord. Hij wil haar stem horen en haar zien wandelen voor zijn aangezicht. Ja. En dat doet de bruidegom, dat doet Christus met prijzende woorden, met lovende woorden. Hij prijst de bruid om haar schoonheid. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgen in een steile plaats. Toon mij uw gedaante. Doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Ja. Nou, waarom? Omdat ze de bruid van Christus is. Hij prijst de bruid om haar schoonheid, omdat zij de vrouw van de bruidegom is. In de bruidskerk, geliefde, draagt de schoonheid van de bruidegom, want zij is hersteld in het beeld Gods, niet naar het beeld Gods. Dat is verkeerd vertaald in de Statenvertaling. Dat staat niet in de grondtaal. Dat staat in het beeld Gods. In het beeld Gods herschapen. Maar geliefde, dat beeld Gods is niet geschonden. Nee. Als je wordt wedergeboren, dan word je hersteld in het beeld Gods. He, zoals God de mens geschapen had in zijn beeld, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. En dat alles heeft de bruid in Christus weer ontvangen door herschepping, door wedergeboorte. Hoe? Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. Door de val, geliefde, door de val in Adam is de zonde van Adam ons alle toegerekend. Heb je er wel eens over nagedacht? De mens die, ik hoor wel mensen zeggen, ze zeggen, ja, maar ik ben toch niet gevallen. Adam is gevallen. Maar de zonde van Adam, hij heeft het ganselijke menselijke geslacht in zijn val meegesleurd. En die zonde van de eerste Adam is ons alle toegerekend. Ja. En geliefde, de wedergeboorte of de herschepping Kijk, want die gerechtigheid die Adam had in het paradijs, dat was zonder genade. Ja, ik zie een paar met grote ogen kijken, maar Adam leefde in Gods gerechtigheid. Zonder de gerechtigheid van Christus. Zonder de verworven gerechtigheid van Christus. Want dat was niet nodig, de mens was niet gevallen. Er was geen lam ten brandoffer nodig. Had nooit nodig geweest als Adam niet gevallen was. Nee. Want de mens die was geschapen in het beeld Gods en leefde in de gerechtigheid van Christus. Hij had het eeuwige leven. De mens in het paradijs had het eeuwige leven. Hoefde hij niet te verdienen zoals er wel veel geleerd wordt, valselijk geleerd wordt. Adam hoefde zijn zaligheid niet te verdienen, want die had hij. Hij was zalig. Hij was zalig in de gerechtigheid van Christus. Of in de gerechtigheid Gods. Daarin was hij zalig. En daarin had hij het eeuwige leven. Maar geliefde, er was een voorwaarde aan verbonden. Die hoefde Adam niet te houden in die zin. Dat hij dat steeds. Hè, want hij mocht van de verboden boom niet eten. Kijk, als hij nou elke dag, laat ik zeggen, van bepaalde bomen moest eten, dan moest hij iets onderhouden. Maar de Heer had gezegd, van die boom, de kennis der goeds en des kwaads, daarvan zult gij niet eten. Dat was Gods boom. Maar we hebben God nog geen boom gegund, geliefde. Moesten we ook nog eens een keer aanzitten. Met onze vieze vingers. Dus Adam, de Heer had hun een gebod gegeven. Van die boom der kennis des goeds en des kwaads die midden in de hof van Eden stond. Daarvan zult gij niet eten, want als gij daarvan zult eten, zult ge de dood sterven. En dat was niet moeilijk om van die boom niet te eten, want er stonden genoeg bomen in de hof van Eden om Adam en Eva in hun dagelijks voedsel te voorzien. Dan moeten we goed verstaan, in de hof van Eden, geliefd in de staat der rechtheid, daar was geen honger, want honger is smart. Daar was alles in een heilige harmonie met onze schepper. Daar was geen smart, daar was geen pijn. Daar was alles in volmaakte scheppingsharmonie. Een leeuw jaagde niet achter een schaap aan. De leeuw at stro. Daar was geen roofgedierte. De leeuw was geen roofdier. Dat is allemaal door de zondeval gekomen. Slangen waren niet gevaarlijk. Niet giftig. Dat is allemaal door de zondeval gekomen. Mooi eens over nadenken. Alles was in heilige scheppingsharmonie. De mens leefde in een heel nauwe gemeenschap met zijn God. Maar geliefde, de eerste Adam die kon vallen. De tweede Adam niet. Want als Adam dat gebod zou overtreden, dan heeft de Heer gezegd, dan zult gij de dood sterven. Maar Christus heeft de plaats van de eerste Adam ingenomen en heeft de schuld op zich geladen die de eerste Adam gemaakt had. Maar de tweede Adam heeft ook volledig vervuld waarin de eerste Adam gefaald heeft. Ja. Kijk, het genadeverbond, dat is eigenlijk het vervulde werkverbond. Het is veel meer. Het is veel meer. Want Christus die heeft de wet vervuld met een overvloedige mate. Daar zingt de kerk toch van. Mijn beker is overvloeiende. Christus heeft het gewillig op zich genomen om de wet te vervullen die de eerste Adam ongehoorzaam geweest is. Want de overtreding van het proefgebod, geliefde, stelde de mens schuldig aan alle geboden. Want wie één gebod overtreedt, staat schuldig aan alle. U zegt, toen was de wet er nog niet, dat is waar. Maar er was wel een ingeschapen wet, een ingeschreven wet. Niet op stenen tafelen. Maar God had de wet in de harten der mensen geschreven. Ja, dat was in de staat der rechtheid natuurlijk. Hè? Adam kon geen overspel bedrijven. Nee, dat kon niet. Maar toch stond hij er schuldig aan. Hè? Omdat hij één appel gestolen had van die boom waarvan God gezegd had, daarvan zult gij niet eten. Maar nogmaals, Adam en Eva leefden in heilige harmonie en ze hadden geen behoefte om dat gebod van God te overtreden. Dus dat was geen juk, laat ik dat eens zeggen. Dat was geen juk. Hè? Ze waren niet onder de wet in die zin dat dat een juk was. Kijk, als een gevallen mens leeft onder de wet, dan is het een juk. Tenminste, als je daar aan ontdekt bent, dan wordt het een juk. Hè? Zulke last van zonden en plagen niet te dragen. De wet ontdekt dat. Als je in de spiegel van de wet kijkt, dan zie je jezelf met een grote last op je schouder. Met een grote ballast. Hebben we zelf gedaan, mensen. Moed en vrijwillig hebben we die last op onze halzen gehaald. Maar in de staat der rechtheid leefde Adam en Eva niet in vrezen, laat ik het zo zeggen. Ja, de vrezen Gods, hè? Maar niet in een wettische vrees. Hè? Er was geen wetticisme in de staat der rechtheid. Niks van het alles. Dus ze leefden in heilige harmonie, ze hoefden niet de zaligheid te verdienen. Dat is onzin, hoor. Laat je dat nooit wijsmaken, want ze waren zalig en er was helemaal geen last des Heren opgelegd van als hij nou elke dag zoveel dingen doet, dan kan je het eeuwige leven verdienen. Nee, dat was niet zo. Er was geen gebod, maar een verbod. Er was een verbod. Als hij nou door de stad rijdt, dan staat er wel eens een bord van in deze straat mag je niet inrijden. En dan ga je die straat voorbij. Dat is toch geen last? Als je nou iets moet doen, dat zou wel last kunnen zijn. Maar Adam hoefde alleen maar iets na te laten. Om van die verboden boom te eten. Ja. God had het gemakkelijk gemaakt. De Heer had het gemakkelijk gemaakt voor de mens. Had hem geen lode last op zijn schouder gelegd. Niet van raak niet, smaak niet, roer niet aan. Nee, want ze mochten alles aanraken. Ze mochten alles eten. Behalve die verboden boom, daar moesten ze afblijven. Ze hoefden niks te produceren. Ze hoefden God geen oogst te produceren, om het zomaar eens te zeggen. Ze hoefden niet in het zweet des aanschijns hun brood te verdienen. Nee. Dat was allemaal niet. Dat was allemaal niet. En toch is de mens gevallen. Ja, als de duivel nou niet in het paradijs gekomen had, had de mens nooit gevallen. Dat kan ik je met zekerheid zeggen, want de mens had geen behoefte aan om God ongehoorzaam te zijn. Had hij totaal geen behoefte aan. Denk er aan, hoor. Maar toen is de duivel in het paradijs gekomen. De duivel die opstond, die opgestaan heeft tegen de allerhoogste majesteit. En toen heeft God die ongehoorzame engel uit de hemel geworpen. Dat zegt de Heer Jezus, zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Toen is hij het paradijs gevallen. Ja, toen is hij in die boom gaan zitten. En toen heeft hij Eva verleid. Had Eva nou die duivel maar wederstaan. Had ze maar naar Adam gerend. Vrouw in ons midden. Zoek altijd de door God gegeven plaats te vervullen. De scheppingsorde. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd der vrouw. Als die scheppingsorde. Kijk, weet je waarom Eva gevallen is? Omdat ze de scheppingsorde verliet. Ze ging in gesprek met de duivel, maar daar had ze geen authorization voor. Nee. Ze had naar Adam moeten gaan en ze had tot Adam moeten zeggen, spreek gij voor mij. En Adam had die duivel moeten afwijzen. Ja, maar als wij er nou gestaan hadden, geliefd in die staat der rechtheid, hadden we het er dan beter afgebracht? Mooi nooit denken, mooi nooit denken. Mooi nooit denken, geliefde. Je hoeft met je vinger niet naar Eva te wijzen. Je hoeft met je vinger nooit naar Adam te wijzen, want wij hadden die duivel niet kunnen wederstaan. Nee. De duivel heeft de mens verleid. Maar geliefde, we kunnen de duivel niet de schuld geven van onze verlorenheid. Want wij, God had ons goed geschapen. Hè? In zijn beeld. In ware kennis, gerechtigheid en ijdelheid. en in ware kennis gerechtigheid en rechtvaardigheid. Maar door die enkele ongehoorzaamheid, geliefde, zijn we dieven geworden, moordenaars, echtbrekers, vloekers, afgodendienaars. En wat dies meer zei, want wie struikelt in één gebod, staat schuldig aan allen. Nou, overtreders zijn we allemaal, zult u zeggen. Maar dan vraag ik aan u, accepteert u dan ook de straf op die op de ongehoorzaamheid van Adam is uitgesproken door de Heere zelf? Accepteer je dat dan ook? Ten dagen als gij daarvan eet, kijk, daarom is heel de westerse religie zo ongezond geworden. Omdat het allemaal een religie is op God aanwerken, hè? Een beetje vroom leven. Hè? Maar heb je ooit wel eens je straf aanvaard? Want als God je gaat bekeren, dan gaat de Heere werken de gewillige strafaanvaarding. Als God geen gelijk krijgt in je leven ten dagen, als je daarvan eet, zult je de dood sterven. Als je daar omheen wil, dan klim je over de muur. Want in de enge poort, geliefde, in die poort wordt recht gesproken. Wij zijn overtreders geworden in Adam, des doodschuldig. En dan moet je voor de rechtbank verschijnen. Er is geen andere weg. Er is echt geen andere weg. En als ze het anders spreken, dat zijn de valse profeten in onze dagen. Met wat voor een naam ze ook bekleed zijn, dat zijn de valse profeten. Die de zaligheid verkondigen buiten het recht om. En je kunt ze in de herstelde kerk, je kunt ze overal vinden, die valse profeten. En er wordt niks tegen ondernomen. Niks en niemandal. Hou maar eens op met het publiceren van die preken. De tucht moet toegepast worden. En als de tucht niet toegepast wordt, dan vertrekt God met zijn geest. Dat heb ik zo duidelijk en klaar in het woord zien liggen. Dat heeft de Heer me gezegd. Maar een prediking waar Christus de tempel leeg geestelt, geliefde, moeten ze in onze dagen niks meer van hebben. Ze doen net of dat er in onze dagen geen farizeeërs meer zijn. Geen koophandel in Gods huis bedreven worden. Zo vroom zijn ze geworden. Maar als God Juda's steden zal herbouwen uit het stof. Hoor je het? Dan gaat hij alles vermalen tot stof. Al die vromigheid te niet doen. Al die vrome vlaggen te niet doen. Al die vrome kerknamen naar beneden halen. Want wat zich hersteld noemt, dat is een gruwel in de ogen des Heren. Verbeel je toch niks? Kijk, men is zich gaan verbeelden, hè? Kerken oprichten. Het is de ene verdeeldheid naar de andere verdeeldheid, terwijl in geen enkele kerk de tucht op de rechte wijze wordt toegepast. Het zijn allemaal leugenprofeten geworden. Die alleen maar bekommerd zijn om eigen naam, traktement en eer. Wee die nietige herders. Wee die leugenprofeten. U zegt, u gaat er nog wel van leer. Ja, dat predik mij het woord, dat is mijn roeping. Dat is mijn roeping. Als Paulus zegt, als ik een evangelie heb naar de mens, was ik geen dienaar van Christus. En hoeveel van die valse profeten worden getolereerd in onze dagen? De kerken zijn gevuld eendeels met sentiment. Hè? En met sentiment, als je een sentimentele prediker hebt, geliefde. Nou, vlieg van hem. Verlaat die kerk. Of zeg hem keihard de waarheid vanuit het woord. Want dat is mijn liefde, dat red je niet hoor. Dat red je niet met de liefde. Wat ze tegenwoordig allemaal denken met de liefde te redden. Daar kan je de heiden mee inwinnen. Maar niet de farizeeërs. Die moeten de wacht aangezegd worden. Net zoals Stefanus het Sanhedrin de wacht aangezegd is geworden. Die man die was vervuld met de Heilige Geest. Met de autoriteit van de Heilige Geest. Maar de predikanten in onze dagen die missen die authorization. Er zit geen kracht meer in de religie. Weet je waarom? Omdat je water in de wijn doet. Daarom. Omdat je sjoemelt tussen kwaden, daarom. Omdat je de tucht niet handhaaft, zoals Christus die hebt ingesteld. De sleutelen des hemelrijks.
Je hoort er in onze dagen, toen van de groei in Kralingen kwam, zetten die gelijk 13 mensen onder de tucht. Waar is dat gebleven? De tijd is veel slechter geworden dan toen. Het zijn allemaal lafaards geworden. Maar God roept geen lafaards in zijn dienst hoor. Niet dat de mens in zichzelf een held is. Dat predik ik u niet. Dat predik ik u niet. Maar die held uit de stam van Juda, die houdt er geen lafaards op na. Maar die leidt ze op en die maakt ze bekwaam om het woord te prediken. En als dat niet meer zo is, mensen, verbrand dan maar je kerk, want dan is God geen God meer. God stelt zijn knechten in staat om in de bressen te gaan staan. En ik heb pas nog gezegd in een artikel op de website, ik geloof niet meer in dominees die niet in de bressen gaan staan. Daar geloof ik niet meer in. Dat zijn huichelaars. En groot ook. Maar als de Heer komt met zijn oordelen, gaat hij dat allemaal openbaren. Stuk voor stuk. Dan slaat hij er geen één over. Hoe heb je het lef om een gemeente, om een kudde van God te misleiden? Zonder de tucht te handhaven. Want de tucht, geliefde, die komt voort uit de ware liefde. Vat je dat? Dat is geen wettische zweep. De tucht is er ingesteld om dwalende schapen terug te leiden. En ze laten ze nou allemaal gaan. Ze laten ze allemaal gaan, omdat de dominees zelf censurabel zijn geworden. U zegt, voelt u zich beter dan dat? Gooi me maar op dezelfde hoop, maar ik heb het woord te preken. Ik ben het ergste van allemaal. Ik heb het woord te preken. Geliefde. En de tucht op mezelf toe te passen. Weet je waar we kwijt zijn, geliefden? Kijk, als er over zaligheid gesproken wordt, als er over wedergeboorte gesproken wordt, als er over de vreze Gods gesproken wordt, en in de praktijk van je leven komt het openbaar dat je de ere Gods die vertrapt wordt op de straten kan laten liggen, dan geloof ik er niks meer van. En dan gelooft God er ook niks meer van. Want dat, op grond daarvan zeg ik het. Als je de ere Gods, als je nou nooit, kijk, die bruid is herschapen om Gods lof te vertellen, om de ere Gods te verhogen. In Christus, niet in zichzelf. En als dat het niet is, mensen, dan mag je heel je boel van mij houden. Want dan is het niet uit God. God die wederbaart niet om je hele leven zwijgend door het leven te gaan. Ik geloof er niks van. Daar geloof ik niet in. En ik geloof nog minder in dominees die hun mond kunnen houden. Ja, als er hier in de landen, in die reformatorische boel, er gesjoemeld wordt met het recht Gods. Ik geloof er niks meer van. Dat zo werkt de Heer niet. In onze vroege dagen, als het kermis was op de dorpen, dan werden Gods krachten aangegord met kracht uit den hoge. Ze zeggen, als je die kermis op zondag laat doorgaan, dan zal God er mensen doodbliksemen. En het gebeurde letterlijk. En geliefde, waar is die God waarop gij bouwde en waarop gij uw zaak vertrouwde? We zitten hier niet vrijblijvend. Ik preek hier niet vrijblijvend. Ik heb u te verkondigen de rechte Gods. En dat is in de genade, voedsel, deksel en gemeenschap. En dacht je dan dat die bruid kon zwijgen? Wie dat preekt, geliefde, een zwijgend christendom, hè, weet je waar ze zich op beroepen, die laffe predikanten in onze dagen? Ja, de rechtvaardige zal in die boze tijd zwijgen. Dan zijn ze er ook weer uit. Hè? Een mooie excuusvlag. Maar God verbrandt die vlag. Want als je nog nooit gesproken hebt, nooit in de bressen gestaan hebt, geliefde, zoals Mozes in de bressen gestaan heeft, zoals de profeten in de bressen gestaan hebben, maar die stonden aan Gods kant, hoor. Denk er goed om, hoor. Die stonden aan Gods kant. Hoor. En ze waren ook herders, want de Heer, Mozes zegt, Heer, delg mij maar uit uw boek, maar gij zult dit volk niet verdelgen. Delg mij dan maar uit uw boek. Zo stonden ze er ook in, zo stonden ze er ook in. Maar ze kunnen ze nou allemaal laten gaan. Hè? De rechtzinnigheid loopt vele broekspijpen uit, maar geliefde, er is één ding waar God naar kijkt. Of wie geeft om de ere Gods. En dat heeft de Heer zelf gewerkt in de herschepping. En want dan kom je weer net als Adam, kom je aan Gods zijde te staan, om je schepper. Want dat is het grote gebod. God liefde hebben boven alles. Boven alles hoor. Boven alles. En je naast als jezelf. En deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. En dat wordt hersteld in de herschepping. God liefde hebben. We hebben toch opgelezen. God heb ik lief. Psalm 116. En hoe kan het bestaan, geliefde? Nou, ligt dat onderscheiden, geliefde. Het is maar net welke je voor je hebt. U zegt, is het nee? Of je nou midden in de wereld staat te preken, of dat je midden in de godsdienst staat te preken, dat is wel een verschil. Dat is wel een verschil. Maar de tegenwoordige rechtzinnigheid, die maken hun handen vuil aan het woord Gods. En als je dan de ere Gods kan laten leggen met zoete lieve woordjes, met sentimenten, ben je een valse leraar. Dan heb God je nooit geroepen. Als je gemeente eruit ziet als één antinomiaanse boel, dan heb je geen roeping. Dan heb je geen roeping. Want zo werkt een Heere niet. Nee. En aan de andere kant, want geliefd, ik heb gisteren nog gezegd, hebben tegen mensen gezegd, of in gisteren, wanneer was dat? Kijk, linkszinnigheid is niks, maar rechtszinnigheid, dooie rechtszinnigheid, vorm zonder wezen is ook niks hoor. Dat is ook helemaal niks. Als het leven gemist wordt, geliefde, als het leven gemist wordt, God heb ik lief van die getrouwe Heer, omdat Hij ons eerst heeft lief gehad, want daar is de bron, daar is de bron. En daaruit leefde de bruid van Christus. Ja. Dus overtreders zijn we allemaal, zult u zeggen, maar accepteert u dan ook de straf die op de ongehoorzaamheid van Adam is uitgesproken? Heb je wel eens je eigen vonnis ondertekend, met je eigen bloed? Ja, u zegt, dat klinkt me zo radicaal in de oren. Kijk, zie je wel dat je een uigelaar bent? Want als je moord gepleegd hebt, kom je al voor de burgerlijke rechtbank. En vroeger stond daar de doodstraf op. Dan ben je doodgeschoten omdat je een moordenaar was. Niet eigenhandig door mensen, maar door de wettige, door God ingestelde overheden die het zwaard niet te vergeefs dragen. Dat is ook helemaal weg. Dat is ook helemaal weg. Maar Gods woord blijft hetzelfde hoor. Gods woord blijft hetzelfde. En er zit het altijd op vast, geliefde, op de aanvaarding van de straf. En de predikanten die de tucht niet toepassen, die hebben nooit in dat goddelijke gericht gestaan. Nooit! Ik geloof er niks van. Want dan wens je ook dat je naaste zalig wordt door een weg van recht. Omdat er geen andere weg is. Dan krijg je zoveel liefde Gods in je hart uitgestort. Ja, dat je die rechte weg gaat verkondigen. Door recht. Maar tegenwoordig is er een evangelie met behoud van de oude mens. Nou, dat zal in de hel uitgeweend moeten worden. Die bruid was zichzelf verloren. Die bruid van Christus, dat was geen oude mens meer. Dat was een nieuw schepsel in Christus. Al het oude was in haar leven voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Maar geliefde, die bruid van Christus, dat is een voorwerp van de belagers, van de godsdienstige belagers. In dat gezelschap van gisteren of eergisteren, toen zeg ik, ja, die boodschap die ken ik al aan de heidenen kwijt, maar niet meer in de kerk. En dan stond er, ja, dan zag ik ze met grote ogen kijken. Ik denk, ja mensen, je blik is ook maar 1 centimeter breed. Ze weten niet wat de wereld is, maar als je niet weet wat de wereld is, geliefde, dan ben je niet bekeerd. Want je wordt als een wereld, als 1 stuk wereld. Als 1 klomp ongerechtigheid met God verzoend. En als het zo niet gaat, geliefde. Als het op een gemoedelijke wijze gaat. Van lieverlee. Als een zoekend mens. Als een half bekeerd mens. Een paar treden op de ladder staat. Nou, je bedriegt je ziel voor de eeuwigheid. God is liefde. Maar de liefde die wij van God denken, dat is een valse liefde. Want de liefde Gods die is in het recht verklaard. Dat is een liefde, geliefde, die is, dat, Ik kan het in woorden niet zeggen, maar God is zo recht. God doet geen kromme dingen om. Echt niet. God gaat met de mens. Ja, ze zeggen, hij houdt rekening met karakters en al die onzin. God heeft geen medelijden met karakters en met vlees. Echt niet. Maar als God liefde is, en dat is die. Hij is enkel liefde, hij is ook rechtvaardig. Maar dat is niet in strijd met zijn liefde. En zijn liefde is niet in strijd met zijn rechtvaardigheid. Maar als je een van die twee eigenschappen Gods losmaakt van elkander, dan heb je een valse God met een kleine g. Dan heb je een afgod. God is rechtvaardig in zijn liefde. Vat je dat? Dus dat is een rechtvaardige liefde. Ja. Dat is niet zeg maar, zo'n beetje door de vingers kijken. Dat is niet lief zijn. Nee. Geliefde, we moeten God leren kennen in zijn wezen. En dat kan alleen in Christus. Ja, dat kan alleen in Christus. En maar dan ga je het ook goed verstaan. Wie God is. Hè? Niet ten volle, want we kennen ten dele. Hè? En we profiteren ten dele. Maar als dan hè, zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Maar hier aan deze zijde van het graf is het absoluut noodzakelijk om God te leren kennen. Van nature hebben we een afgodsbeeld van God. Dat is niet de ware God die je je denkbeeld hebt en waar je over... Hè, je hoort hem wel preken, maar je kent er, niet, je kent er geen beeld van vormen. Ja? Maar toch is het noodzakelijk, want dit is het eeuwige leven. Dat zij u kennen. De enige eeuwige waarachtige God en Jezus Christus die gij gezonden hebt. Dus geliefde God te kennen, dat is één. Want we hebben niet tegen Christus gezondigd, we hebben tegen God gezondigd. En God, de Heere God, en die gaat door een rechte weg. En die eist een beeld op, omdat we die hebben laten vallen. We zijn uit Gods gerechtigheid gestapt. We zijn uit het beeld Gods gevallen. In ongerechtigheid gevallen, moed en vrijwillig. En geliefde Gods woord leert dat de rechtvaardigmaking altijd gepaard gaat met gewillige strafaanvaarding. Ja, want Gods volk krijgt een welbehagen aan de straf van haar ongerechtigheid. Niet omdat die mens zo gewillig is, vergeet het maar. Maar omdat Christus daadwerkelijk zo gewillig is geweest om de straf die ons tevreden aanbrengt op zich te nemen. En dat wordt ons geopenbaard, geliefde, door de weg van afsnijding. We moeten afgesneden worden van de eerste Adam en ingeplant worden in de tweede Adam. Kijk, daar heb je de afsnijding. Als je een wortel afsnijdt van zijn tak of van zijn boom, dan zie je hem verdorren. Ja? Dan zie je hem verdorren. Want die oude mens moest sterven. Moet er ingeplant worden in Christus. Herschapen in het beeld Gods. En wat is het beeld Gods? Dat is Christus. Hij is het uitgedrukte beeld van de goddelijke zelfstandigheid. Maar geliefde, Gods volk krijgt een welbehagen aan de straf van haar ongerechtigheid. Want als mijn volk zich schuldig zal kennen, zegt de Heer, zal ik hem een verbond gedenken. U zegt dus, dat klinkt nogal voorwaardelijk. Nee, dat is niet voorwaardelijk. De mens is voorwaardelijk. Omdat de Heer dat zelf werkt. Als God een volk schuldig stelt, geliefde, dan is het niet omdat dat volk zich zo graag schuldig gesteld wil zien. Echt niet hoor. Die mensen ben ik nog nooit tegengekomen. Dat ze zich vrijwillig voor die spiegel van de heilige wet stellen. Nee. Paulus zegt, toen het gebod gekomen was, had hij erom gevraagd? Lees het nergens. Dan komt de wet om ongevraagd op bezoek. De wet maakt geen afspraak met je. Nou, zo, zus en zo laat en op die dag kom ik. Nee. God heeft toegang tot elk mensenhart. En hij komt ongevraagd, onaangekondigd, komt hij in je hart. En dat zou een wonder wezen, geliefde. Als hij nou deze dag eens bij je op bezoek kwam. Hè? Ja. Had die Samaritaanse vrouw erom gevraagd dat Christus bij die put Jacob zat om haar te ontmoeten? Was ze erom gevraagd?
Als ze gezegd, als ze de Christus een brief geschreven van nou, ik wil u daar eens graag ontmoeten. Staat dat in de Bijbel? En lees heel de Bijbel me na, geliefde. Lees heel de Bijbel me na. Er is geen mens die naar God vraagt. En Gods volk, Gods ware volk zal dat allemaal beamen. Van harte beamen. Die hebben God niet gezocht. Er is geen mens die God zoekt. Er is geen mens die gevraagd heeft om de komst van Christus in het vlees. Geen mens. Nee. Ze hebben hem veracht. He? Hij is tot het zijne gekomen. Maar de zijne hebben hem niet aangenomen, maar verworpen. En zo zitten wij ook in elkaar. Je moet echt niet denken dat we beter zijn als de Joden van Boleren. Moet je echt niet denken. En de Joden die publiceren nou nog Joodse geschriften. Dit en maar ze zijn vijanden van God en Christus. Ja. Dus hou maar op met dat al, dat heel dat internet staat bomvol met preken. Nou, voor mijn part wordt het morgen gewist. Wissen die boel. Omdat er is een volk schuldig gesteld zal worden. Verloren, verloren, voor eeuwig verloren. Want kijk, toen Jonathan Edwards zag dat zijn gemeente, ondanks de rechte prediking en ondanks de sacramenten, de rechte sacramenten, zich niet bekeerde, toen zegt hij, er worden geen kinderen meer gedood. Hij zegt, want jullie leven allemaal in de zonde. In vrome poppenzonde. Het is afgelopen. En toen begon hij de wet zo scherpelijk te preden. Toen begon hij te donderen. Ja, geliefde, als de donder van Sinaï. En dat heeft de Heere gebruikt om daar een opwekking te creëren. Die zijns gelijken niet gekend heeft. Ja, er was ook kaf onder het koren, maar dat is altijd. God weet, God kent degene die de zijne zijn. De Heere weet precies welke daar nou waarachtig is wedergeboren onder die prediking van Edwards. Ja, die wordt nou door Skull and Bones worden die gesubsidieerd. Edwards, die zit, de Edwards Stichting, die zit daar gelijk onder één dak met Skull and Bones. Nou ja, daar zal ik niet verder op ingaan, maar dat kennen ze tegenwoordig. Zo doen ze tegenwoordig. God met Belial vermengen. En er wordt nog grof aan verdiend ook. Wordt nog grof aan verdiend ook. Want kijk, ik zou wel eens willen weten, van als er nou geen enkele predikant meer een traktement zou ontvangen, net als Whitfield, hoeveel predikanten er dan nog over zullen blijven. Dan hou je de ware over. Dan hou je er misschien 10 over. En al die duizenden die gaan, die zeggen ze, ja, maar ik moet toch... Dan zouden we eens kijken, dat zou nou de beste manier zijn om te toetsen, een toetssteen, wie er nou waarlijk van God geroepen is. Krijg je geen traktement meer. Van nu af aan tot je sterven krijg je geen traktement meer. Dan zouden we nog eens kijken wie daar nou nog bleef staan. Hè? Ja, de zonen van Samuel, van de zonen van Samuel staat geschreven en ze namen geschenken aan een... Kijk, dat heb ik nooit in Gods woord kunnen begrijpen, dat die oude Godvrezende Samuel nou die zonen in dat ambt, in de profetenambt gesteld heeft. Want van de zonen van Samuel staat geschreven, en ze namen geschenken aan hem boven het recht, ze waren net zo erg als Hofni en Pinhas. Van die Godvrezende Samuel. Je moet nooit van Gods volk verwachten hoor, nee. Maar zo staan ze tegenwoordig op de kansel. Daar moet de tucht op worden gehandhaafd. Kolbrugge zegt, Eli had zijn zonen uit het ambt moeten zetten. Dat is de ware tuchtmaatregel. Eerst waarschuwen. En wordt er niet naar geluisterd, dan treedt de tucht echt in werking. Met trappen. Maar dan volgt de afsnijding door de christelijke ban. En geliefde, dat is weg in onze dagen, omdat ze het woord van God relativeren. De wet van God relativeren, ook het evangelie relativeren en met elkaar vermengen. Dan krijg je zo'n, ik heb wel eens een dominee horen zeggen, dan sla je je arm om die zonde heen, maar ja, daar wordt hij echt niet door wedergeboren. Dat is allemaal onzinnige praat, want dat is ook niet de ware liefde. De ware liefde is de zaligheid prediken door recht. En door een gewillige Christus te prediken.
voor een onwillige zondaar, dat is de ware liefde. Dat is niet mijn liefde. Paulus zegt, we worden door de liefde van Christus gedreven. Dat was niet hun liefde, dat was de liefde van Christus. En geliefde, nou hebt de bruidegom, die zelf de liefste is van de bruid, die gaat zijn bruid tevoorschijn roepen. Ja, omdat de herders hebben het af laten weten, want van de herders kon ze een pak slaag krijgen. Zie je het, daar heb je het nou in onze dagen. Wordt de tucht niet meer gehandhaafd op de goddelozen, maar dan krijgt Gods volk pakken slaag. Die bruid van Christus had pakken slaag gekregen van die wachters op de muren. Die wordt vervolgd in eigen kerk. Ik spreek uit ervaring. Want ze zien het als concurrentie, geliefd. Als er iemand wordt wedergeboren, vinden ze heel best als hij je mond maar houdt. Maar als hij je getuigende stem wordt in de gemeente van Christus, weet je wie je er dan tegen krijgt? De dominee en de ouderlingen. En kun je nog man en paard noemen ook. Die ga je haten. Want ze zien het als concurrentie. Ze zien het als een aanslag. En dan kun je zien dat die dominees niet geroepen zijn. Want die hebben gewoon een job. Waar ze goed aan verdienen. Ja. U zegt maar, zo is onze dominee. Nou wacht, kijk er maar vooruit. Kijk er maar vooruit voor die tegenwoordige dominees. Mijn respect is goed gedaald. Omdat ze niet meer in de bressen staan. Omdat ze het niet meer opnemen voor de ere Gods. In Christus. Omdat ze de tucht laten leggen. Omdat ze die twee sleutels die hen zijn toebetrouwd laten verroesten. Kan ik niet verdragen. Dan spoog je al het vuil over me heen. Kan het niet verdragen. Dat gebeurt. Hou maar eens op met die preken publiceren. Want dat heeft toch geen effect. Tegenwoordig zeggen ze, ja, gooit het woord. Het woord moet het doen. Dat is ook een dooddoener geworden in onze dagen. Het woord moet het doen. Een grote dooddoener. Paulus zegt, wij wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. Een heel andere praat, hè. Heel andere praat. Want dat is een goede dooddoener, hoor. Dus ze gebruiken nog bijbelteksten om zichzelf in te dekken. Ik geloof er niet meer in. De geest is eruit. De kracht is eruit. En mensen, als je nou een getuige van Christus gesteld bent, dan hoef je ook niet met andermans werken te pronken. Ik geloof daar niet in. Je mag best wel eens, ik haal ook zowel eens Kolbruggen en Diegene aan. Maar als dat nou je hoofdzaak wordt, nou houd er alsjeblieft mee op. Wat God niet maakt, als je nou gewoon de oud wil publiceren, stichtelijke werken wil publiceren. Maar dan moet je niet je eigen vlag eraan hangen. Daar walg ik van. De Heer zegt tot zijn discipelen, wie zegt gij dat ik ben? Die zegt, de discipelen haalt er eens een dot oudvaders bij en laten we eens lezen wie zij zeggen dat ik ben. Zegt hij dat? Nee. Dat heeft de Heer me afgeleerd. Hij zegt, heb geen afgoden nevens mij, want dan wordt het een soort afgoderij. Dan wordt het een soort oudvaderaanbidding. Daar walg ik ook van. We hebben u te wijzen, we hebben u te verkondigen, die enige gerechtigheid die voor God geldt, dat is Christus. Pas was er een jongen en die zegt van ja, hij zegt wat vindt hij van de preken van Dorsman en van de preken van Katsburg. Dus ik zeg jochie, waarom zou je van hout gebruik maken als er goud voor aardig is? Waarom zou je dat doen? Ik raad u dat gij van mij koopt, goud beproefd komende uit het vuur. Waarom nou die bron voorbij lopen? Waarom mensen? En waarom nou naar die afgoden lopen? Waarom? Er is een bron door God gesteld, geliefde. Voor het huis van Jacob. En voor de inwoners van Jeruzalem. Voor de ongerechtigheid. En was je daarin, in dat badwater van Christus. In dat badwater der wedergeboorte. Worden je zonden afgewassen. Waarom nou omwegen? Waarom nou naar die lopen, naar die kerk, zus kerk, zo kerk? Ik ben van Paulus, ik ben van Apollos. Prachtig. Maar je gaat ermee ter helle. Kom herwaarts tot mij, zegt Christus. Gij die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Niet die man die hier staat, Die kun je gerust vergeten. Er is maar één gerechtigheid die voor God geldt. En daar had de bruid der zaligheid ingevonden, in hem. En geliefde, als die zijn aangezicht verbergt, zegt David, dan word ik verschrikt. Dan kunnen mensen je niet meer helpen, dat is de rechte bruid van Christus, zo die zit door mensen niet meer te helpen. Nou, die zegt, dan doen ze de gordijnen dicht, dan doen ze de deur op slot en zeggen, je hoeft me niet meer te bezoeken, totdat God me bezoekt. Ja, al die sentimentele bezoekjes, hou ze maar bij. Ik zit er niet om beleden. Als het is waarachtig uit God is, hè? Als het is waarachtig uit God is, ja. Nou, dat is ook weg in onze dagen, want ze kunnen elkaar laten vallen dat het een verschrikking is. Hè? Die hebben nou de mond vol over broederliefde. En voor zulke heb ik nog nooit één druppel liefde ervaren. Nog nooit! En ze kunnen je laten vallen als een baksteen. Weet je waarom? Omdat de zulke de waarheid haten. Hè? Ze kunnen de waarheid niet meer verdragen. Ze kunnen niks verdragen. Hè? Een godsdienstig mens is altijd gauw beledigd. Beledigd tot hun haarwortels toe. Als de waarheid hun aangezegd wordt. Ik heb dominees die sluiten zo de e-mail af. En die antwoorden niet meer terug omdat ze niks terug te zeggen hebben natuurlijk. Als je ze één keer de waarheid zegt. En ik heb ze de waarheid in liefde gezegd. Maar die waarheid is niet sentimenteel. Nee. Die waarheid is niet sentimenteel. En vroeger als je nou de Schotse geschiedenis leest. Die mensen, die oude dominees, die godvrezende dominees. Die konden elkaar wat zeggen. En toch bleven ze vrienden in Christus. Broeders in Christus. Die bogen voor het woord. Maar dat is weg in onze dagen. Totaal verdwenen. Geen enkele dominee die preekt met het recht gods op een rechte wijze. Maar kijk, dan gaan we ook de praktijk eraan toetsen. Niet alleen wat hij preekt, maar dan gaan we er ook de praktijk aan toetsen. Ja. Nou predik ik geen volmaakte kerk, want die is er niet. Ja, in Christus. Maar geliefde, er wordt in onze dagen een hoop gedaan uit nalatigheid, met opgeheven hand, dat bedoel ik. Ja, want wie meent te staan, ziet toe dat hij niet vallen, maar dat is het niet hoor. Dat bedoel ik niet hoor. Want dan kan ik wel bij mezelf blijven. Dat is het niet. Nee. Maar het wordt gedaan uit lafheid. Er heerst een laffe geest omdat men de ergernis van het kruis van Christus is. Wordt wegvertaald in de prediking. Hè? Opdat ze niet vervolgd worden. Waarom worden er geen dominees vervolgd in onze dagen? Waarom niet? Is het woord veranderd? Is God veranderd? Vroeger zaten ze in de kerken te zuchten. Nou mensen, dat is de toetssteen hoor. Dat is de toetssteen dat er met de waarheid gesjoemeld wordt. Dat er geen predikanten meer vervolgd worden. Dan sjoemelen ze met de waarheid. Dan zeggen ze niet openlijk die homofielen vervloekt. Durven ze niet meer. Nee. Want homofielen leven in een staat der zonde. Dat is een opzettelijke staat der zonde. Dat is geen geaardheid. Degenen die dat beweren, die zijn door de Heere Zebeoot vervloekt. Dat zijn de valse profeten die dat beweren. Heel het refeldom. Dat gaat ermee verloren. Door homofilie. En noem maar op. Omdat ze de duivel in de kaart gespeeld hebben. Gesprekken aangeknoopt hebben die God niet geboden heeft. Weet je, het is in onze dagen omgekeerd. En dan op een sentimentele vervloekte wijze. De naaste liefhebben boven God. He, en dan op een sentimentele vervloekte wijze. En zo heeft God het niet gezegd. God liefhebben boven alles. En je naast als jezelf. Dan ga je net zo lang die naaste aanspreken. En dan ga je het voor de Heere brengen. Dan zeg je, je hebt geen recht om homofiel te zijn. En als je je niet bekeert, zal God je verdoemen. Dat is de ware liefde. Dat is de waarheid. En als je de liefde boven de waarheid zegt, dan ben je een valse profeet. We moeten het scherp stellen in onze dagen. We moeten het radicaal zeggen in onze dagen. Gods woord is radicaal. Die wint geen doekjes voor de bloeden. Het is geen, ik predik u geen EHBO-evangelie. Eerst heel bij ongelukken. Ik vertik het. Daardoor ben ik niet geroepen. We hebben ons te stellen voor het woord van God. En als je daar niet voor buigt, dan moet je barsten. Zo is het. Dus buigen of barsten. Ja, dat hoor je in de kerken niet. Daar heb ik ook niks mee te maken. De Heer heeft het me geboden om het zo te preken. Om de radicaliteit, niet de wet met de evangelie te vermengen, want er is een eeuwige zaligheid, een oceaan van liefde, geliefde, maar door het recht. Door het recht. Dan moet je overboord hoor. Dan moet je overboord, net als Jona. Hoewel die man, dat was een kind, een knecht van God. Maar dat is wel een beeld. Dat is er wel een beeld van, geliefde. Dan moet je overboord, met heel je godsdienst, en met heel je sentimenten, met al je naaste liefde. Dan moet je overboord, want er is er maar één geliefde. Er is er maar één. Die in de bres is gaan staan tussen God en de mens, en dat is Christus. Ja? De straf die ons tevreden aanbrengt was op hem. Hoor. En die heeft hij gewillig opgenomen. En die heeft hij gewillig overgenomen. En heb je daar nou de toepassing van ontvangen, geliefde? Want dan gaat maar over, je kunt hele kerken godsdienst bedrijven. Hè? Vergadering op vergadering beleggen. Hè? Waar ik ook niks om geef. Al die synodevergaderingen, dat heeft nog nooit 1 cent opgeleverd. Voor God bedoel ik. Nog nooit. Al die zangavonden die voor de zending worden georganiseerd, is allemaal uit de duivel. Met je zingt je eigen ter helle. Maar God is niet verlegen om zo'n collectezak. Ben je wijzer? Al het goud en het zilver en het vee op 1000 berg is mijne, zegt de Heer. Daar heb je het. En waarom zit die bruid van Christus nou ook in onze dagen in de kloven de steenrots? Omdat de rechte prediking ontbreekt. Het is dat God zijn volk nog opzoekt, dan zou ze sterven in die steenrots. Nou, is ook niet slecht, want de steenrots is Christus. Dat is niet slecht. Maar geliefde, we zijn geschapen om Gods lof te vertellen. En we worden herschapen voor dat exact hetzelfde doel. Exact het, want de bekering, de wedergeboorte is geen doel op zichzelf. Echt niet hoor, echt niet hoor. Je wordt niet bekeerd om bekeerd te zijn, om het bekeerde ventje uit te hangen, een bekeerde vrouwtje uit te hangen. Ik heb ze wel ontmoet. Ik zeg, mens, je moet nog sterven aan je kerk en je moet nog sterven aan je bekering. Ja. En als je bekeerd wil worden, geliefde, dan moet je zo'n veel zonde hebben tot aan de hemel. Anders gaat Christus je voorbij. Want hij zoekt degene die verloren is. Dan moet je zo'n berg met zonde hebben. Dan moet je een last hebben van zonde niet te dragen. Ja. Ik las gisteren in een mooi boekje. Had iemand gegeven, die was een vrouw geweest, die was in de wereld opgegroeid en geleefd. En die vrouw die komt met God in aanraking en haar zonderegister wordt opengetrokken. En die vrouw die heeft het uitgeschreeuwd vanwege de zonde en die heeft er zo... Die heeft zo gehuild om de zonde dat ze zich blind gehuild, letterlijk blind gehuild heeft. En toen het nooit meer kwam, toen ze nooit meer bekeerd kon worden, toen kwam de Heer over. En die heeft haar ziel gered. Nou geliefde, je kunt beter nou ter hel varen als straks voor eeuwig. Die vrouw die heeft maanden in de hel verkeerd, om het zomaar eens te zeggen. Want de Heere die doodt en maakt levend, hij doet er helle nederdalen en wederuit opkomen. Ja. Ja, ik geloof niet in die lieve bekeringswegen, daar geloof ik absoluut niet in. De Heere doet het wel lief, maar de liefde Gods, ik kan die niet zeg maar in menselijke begrippen vertalen. Dat kan ik niet preken, dat moet je beleven. Liefde is niet in woorden te verhalen, geliefde. En die liefde Gods, ja dat... Moet je niet vermengen met natuurlijke liefde. Want mensen, dan krijg je weer een sentimentele gaarpot. Hè. Die jonge profeten die zeggen, man Gods, de dood is in de pot. Nou, dat is in onze dagen, hè, met dat sentimentele gedoe. Ik heb een harde opvoeding gehad, maar dat is niet slecht hoor. Dat is echt niet slecht hoor. Mijn vader die gooide me altijd in het water, figuurlijk gesproken. Hij zegt, anders leer je nooit zwemmen, zegt hij. Goede vader had, godvrezende vader. Was niet zo'n lief man hoor, niet zo'n lieve man. Maar die kende wel iets van die rechte weg, begrijp je? Begrijp je nou? Kijk, als een verloren zondaar, als leven in dat tolhuis zit, geliefde, een voorportaal der hel, heb je eigenlijk er wel eens in zien zitten, in dat voorportaal der hel, want dat is deze wereld.
Dat is een voorportaal der hel. Dus na de zondeval is de wereld een voorportaal van de hel geworden. En geliefde, als je nou nog onbekeerd voortleeft en je hebt het goed naar je zin in deze wereld, wat zal dan straks de eeuwigheid voor je zijn? Moet je over nadenken, geliefde. We krijgen maar een korte tijd om ons te bekeren. Hè? Maar is dat wel eens om, als nou de eis tot van bekering, bekeert u en gelooft dat evangelie, als dat nou eens tot je komt, kun je er nog mee werken? Kun je er nog je beste beentje voorzetten? Dan zeg je, Heer, het is voor mij een verloren zaak. Als u niet naar me omziet, dan is het voor eeuwig verloren. Uw doen is rein. Uw vonnis gans. Kijk, daar heb je nou die gewillige strafaanvaarding. En het wordt zo gemist in onze dagen, geliefde. Want God doet wat en de mens doet wat. He? Prachtig, lijkt mooi. Maar het is groot. Het is, de Heer doet maar enkele reis. Eén richtingsverkeer. Het is een eenzijdige liefde. Het is een eenzijdige. En dat is toch zo gelukkig. Dat gaat Gods volk toch zo gelukkig prijzen. Die eeuwige verkiezing. He, dat komt van boven naar beneden. He? Ja. Want er is geen beweging van beneden naar boven. Niks. Die bruid zal dit ook na ontvangen genade niet. Echt niet. De bruid van Christus die gaat wel eens tot God roepen. Omdat ze voelt dat God tot haar roept. Uit de diepte roep ik tot u, o Heer. Ja. Ja. Kijk, want de Heer die kent niet zonder zijn bruid. En daarom zoekt hij ze op. Hè, en dan roept hij ze tevoorschijn. Ja. Maar geliefde, de straf op de zonde kan een ziel die zich des doods schuldig weet aan de wet Gods zich zomaar niet toe-eigenen. He, want dat is ons altijd geleerd vanuit het woord dat niemand iets kan aannemen tenzij het hem uit de hemel niet geschonken wordt. He, dat geldt zowel voor de gewillige strafaanvaarding als voor het aannemen van Christus. Dat is niet aan ons. Nee. Maar hoe is het mogelijk dat op grond van dit bijbelse en geestelijke feit dat er massas mensen zijn die zich vergrijpen aan het heilige door eigenhandig Christus aan te nemen, zonder dat hij hen ooit persoonlijk van de Vader geschonken is geworden. Hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Miljoenen mensen die gaan zich bedriegen voor de eeuwigheid. En die nemen de eerste stap. Die zeggen, ik heb Christus aangenomen. Nou, halleluja, amen, klaar. Zo werkt de Heer niet. Zo werkt, want niemand kan iets aannemen, tenzij het hem uit de hemel niet geschonken wordt. Dat is een vrije genadegift door het geloof. En het geloof zelf is al een gave Gods. Een gift. Maar geliefde, als je alles wat je zelf steelt, moet je teruggeven. Hè? De zulke zijn nooit recht verloren zondaren voor God geworden. Je kent het aan de taal horen. Hè? Wat die Marits uitkraamt en die baan. Dat zijn bedriegers hoor, die bedriegen je voor de eeuwigheid. Hè? Die zeggen, God heeft een stap gezet en nou moet jij het ook doen. Nou moet jij het ook doen. Mooi. Nou, je komt ermee in de hel. Want God doet alles of niks. Hij doet alles of niks. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand. School niet meer uitgetogen. Daar heb je de kerk, daar heb je Gods volk. Niks aan gedaan. Ze hebben het misschien wel geprobeerd. Maar ze zijn ermee in de dood uitgekomen. Hij heeft de pers alleen getreden en niemand van de volkeren. En dan moet je de toepassing van ontvangen. Want als je dat denkt, nou, Christus heeft het alleen gedaan. Maar als je daar nog buiten de toepassing om werkt, dan ga je alsnog verloren. Je kunt de hele Bijbel geloven op een historische manier. Je kunt wonderen meemaken. Dat je zegt, van, nou, dat kan nooit door mensen bewerkt worden. En nogthans verloren gaan. Kijk maar naar die 10 Melaatsen. Die waren notabene van een ongeneeslijke kanker genezen. En ze zijn voor eeuwig verloren gegaan. He, ze hebben gezegd, we zijn verhoord geworden op het gebed. En toch voor eeuwig verloren gegaan. Zeg maar, wat is er dan allemaal niet voor nodig? Nou, het is geen wiskunde. Het is ook geen moeilijke zaak. Want als het nog een moeilijke zaak was, dan was er nog een begin aan. He. Een moeilijke zaak kan je nog beginnen. Het is een onmogelijke zaak, maar het is zo eenvoudig, mensen. Het is zo eenvoudig dat een kind het kan verstaan. Een kind
Wie dat ware geloof mag beoefenen, die kan het verstaan. Want het is, kijk, die moeilijkheid en al die wiskundige redeneringen, dat ligt aan onze kant hoor. Want God is een eenvoudig wezen. En de toepassing van de zaligheid is ook heel eenvoudig. Dat is niet makkelijk. Dat is weer heel wat anders. Hè? Dat maken ze in onze dagen. Dat is makkelijk. Nou, dat is niet makkelijk. Het is onmogelijk. En toch eenvoudig. Heel eenvoudig. Als een mens maar mag worden die is. Een verloren verdoemeling. En aan de Gods troon verschijnt met zijn verdoemenis meer niet. En als je iets meer meebrengt, gaat God je voorbij. Ja. U zegt, hoe komt een mens dan zo... Ja, dat hebben we zelf gedaan. Moed en vrijwillig, hè. Maar als de Heer zo'n ziel had, of leef je in tolhuis, hè, daar waren we gebleven. Leef je in tolhuis, die alles verzondigd. Was een Jood, was opgevoed bij de wet Gods. Was bar mitzwa geworden toen hij 12 jaar was. Alles verzondigd. Zijn ziel en zaligheid verkocht aan de Romeinen, aan de duivel. En dan zat hij daar in de tolhuis zijn eigen volk te bedriegen, zijn geld te tellen. Daar zat hij. Wist hij goed hoor. Verloren, verloren. Ik kan nooit meer bekeerd worden. Want ik heb het zo verzondigd. Ik heb al het goede wat God me gegeven heeft verzondigd. Mijn opvoeding. De wet Gods met voeten getreden. En dat was nou een voorwerp van de opzoekende zondaarsliefde van Christus. Levi, volg mij. Meer niet, heren? Nee, dat was genoeg. Is die toen opgestaan? Die had gehoord. En de valse profeten. Hij kon de oproep van Christus niet wederstaan. Want hij sprak als machthebbende. Zijn woorden zijn daden. Zijn woorden volg mij. Deed Levi hem volgen. Daar was Levi niet in. Op geen enkele manier. Zo roept. Uit die put van rampzaligheid. Uit dat voorportaal der hel. Want hij doet er hellen nederdalen. En hij doet er wederuit opkomen. Vat je dat? Dus dat is in geen hoek geschieten. Daar ben je bij. Hoor. En dan weet ik, dan kan het in het leven van de kerk wel zo hels bestreden worden, geliefde. Zo hels bestreden worden. Alsof er geen God meer is. Maar toch laat de Heer zijn volk niet in die stikduistere nacht. Nee, hij voert ze er doorheen. Zie je, dat doet de Heer. Hij voert ze er doorheen, opdat ze weten... dat zijn gerechtigheid van eeuwigheid en tot eeuwigheid vaststaat. Ja. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar zijn goede tierenheid, geliefde, zijn gerechtigheid zal van u niet wijken. Omdat dat eeuwig vaststaat. Ja. Dus niemand kan iets aannemen tenzij het hem uit de hemel niet geschonken wordt. Dat geldt zowel voor de gewillige strafaanvaring als voor het aannemen van Christus. En geliefde, dat moet gepredikt worden. Dat moet echt gepredikt worden op het scherpst van de snede. Ik heb de dood gezien in al die lieve sentimentele preekjes waar ze de mensen mee proberen in te winnen. Nou, je wint geen mens in hoor. Je wint geen mens in. Als God niet trekt, dan komt er niemand. Vergeet het maar. Maar je moet op de wet preken als een bloedwreker. En niet als een opgeheven waarschuwende vinger. Kijk, dat wordt in onze dagen gedaan. Dan staan ze al direct met de evangelie klaar. Moet je dan niet Christus verkondigen? Ja, en die gekruisigd. Kijk, daar heb je de wet Gods. En Christus verheerlijkt. Dat moet gepredikt worden. En dan komt de ergernis van het kruis openbaar, omdat je niet wil. Omdat je deze Christus der heerlijkheid liever gekruisigd wil hebben. Als je hem te voet valt. Op genade of ongenade. Want kijk, daar zit het nou altijd op vast. Hè? Iedereen mag tot Christus gaan, wel zeker. Op genade of ongenade. Ja, want kijk, zo gaan verloren zondaren. Nou, die gaan niet, want Christus komt tot hen. Maar er is ook een komen tot Christus, geliefde, na ontvangen genade. Dat is een wisselwerking. Dat is een wisselwerking. Een gaande en een komende Christus. En dan gaat die bruid, gaat Christus weer achterna schreeuwen. Ja. En geliefde, nu zijn er vele roepers. Ja, die,
Die weten wel dat Christus zich heeft laten hangen aan het vloekhouders kruises, maar zij missen de toepassing daarvan door de Heilige Geest. En dat noemen ze tegenwoordig ongeloof. Maar is die ziel die in die nood verkeert niet mee geholpen? Dat maakt hem niet vrij. En dat maakt hem er niet van vrij. Hè? En verdoemen heeft zo'n ziel zichzelf al lang gedaan. Hè? Want je kunt er zulke wel verdoemen. Dan zeg je, nou is allemaal ongeloof. Ja. Weet je ook niet wat je zegt. Hoor. En de vrijmaking geschiet niet door het middel. Tegenwoordig wordt het geloof gepreekt boven Christus. Ja, dat is ook zo'n valse prediking. Ja, die kun je daar horen op hartkraai. En jij daar, dan wordt het geloof boven Christus gepreekt. Hoor. Als je je oor hebt gekregen om te horen, dan luister je dat op. En die bedriegen zielen voor de eeuwigheid. En dan staan ze op zo'n groot scherm. En God zal ze verdoemen als ze zich niet bekeren. Daar is geen genade voor. Dat zijn openlijke vossen die de wijn gaat verderven. Dat is gewoon, dat staat gelijk aan Hollywood. Dat zijn allemaal acteurs die daar optreden op de podiums van Stichting Jij Daar. Daar geloof ik niet in. En dat heeft de Heer me laten zien dat het valse leraren zijn, zonder roeping. Of je bent wel zo in de klauwen van de duivel terechtgekomen als je je eigen duivel leent. Er zal nooit geen ziel door bekering komen, nooit, niet één. Want de Heer maakt geen gebruik van een valse prediking. Maar geliefde, de vrijmaking geschiet niet door het middel van het geloof, maar door de middelaar. Ik predik u niet het geloof, ik preek u Christus. Gods woord leert uitdrukkelijk dat als de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, dan zult ge waarlijk vrij zijn. En daarna zal een ziel, zal de rechtvaardige door het geloof leven. Maar niet andersom hoor. Niet anders, tegenwoordig worden ze door het geloof vrijgemaakt. Nou, vergeet het maar. Vergeet het maar. Dat leert Gods woord niet. Indien de Zoon u zal hebben vrijgemaakt, dan zult ge waarlijk vrij zijn. Wij prediken u niet het middel, maar de middelaar. Ja. Wel nu, van wie was dat verloren schaap afhankelijk? Van zijn geloof of van de herder? Which of the two? Ik wil hiermee bewijzen, geliefde, dat massa's toverdokters in onze dagen het geloof preken als een soort Christus, maar het geloof redt niet. Nee. Het geloof rechtvaardigt niet. Nee. En degene die dat wel zo leren, laten God en Christus buiten beschouwing. Niet het geloof rechtvaardigt, maar God rechtvaardigt de goddeloze. En hij schenkt zulke het geloof om de door hem uitgesproken vrijspraak in ontvangst te nemen. Kijk, daar heb je de schenking. Niemand kan iets aannemen tenzij het in hemel niet geschonken wordt. Daar heb je de schenking. Dan heb God gesproken dat verlossende woord in je leven. Dan ben je door de Zoon verlost. Niet door je geloof. Je gaat die vrijmaking door Christus geloven met een geschonken geloof. Dan ga je die middelaar omhelzen, omdat hij jou omhelst heeft en je helpt het. Dat is het evangelie van vrije genade. Maar ze keren alles om in onze dagen. Hè? Het geloof het nummer 1. Forget it. Christus is de eerste en de laatste. Dus Christus omvat en overstijgt het geloof. Wij preken nu een persoonszaligheid. Ik geloof niet in mijn geloof, ik geloof in Christus door het geloof. Dat was van de week ook nog. Ja, kijk, al die bewegingen die je kunnen zijn. Ik zeg, je moet Christus kennen. Dat is tegenwoordig al verdacht als hij dat zegt. Hè. Je moet Christus kennen. Dan zeggen, ja, maar dat gaat zo niet. Ik zeg zo, precies zo. Hè. Omdat je er zo over spreekt, ken je hem niet. Maar degenen die hem kennen, die gaan hem ook belijden. Dat doet de bruid ook. Hè? Ja. Dat doet de bruid ook. Ze zegt, mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Ook al zo'n hoge taal uitslaan. Ook al verdacht in onze dagen. Maar mensen, als het dat niet is, dan is het net niks. Dan kun je geloven wat je wil. Dan is het net niks. En ik bedoel hier de kleingelovigen niet aan het wankelen te brengen. Ken ik trouwens niet, hoor. Ken ik trouwens niet, want die zet God vast. Door de bergen van onmogelijkheid heen.
die kleintjes. Want hij zegt, ik zal die kleine zal ik in mijn schoot dragen en ik zal de zogende zachtjes leiden. Ja, die zogende zijn weer de zuigende, dat zijn niet de zuigende. Maar die zuigende, die neemt hij wel eens in zijn armen. Die kleintjes. Hè? En die gaat Christus onderwijzen, die gaat hij vaststellen op die rots der eeuwen. Want die laat hij ook niet rusten op een valse grond. Dat denken we nooit om. Christus zorgt 100.000 miljard keer beter voor zijn kerk. Als de kerk met een kleine kerk. Als die herders, die onderherders voor de schapen zorgen. Denk er maar goed om hoor. Denk er maar goed om hoor. Want er is maar één goede herder. Daar moet ik het van hebben. Van zijn opzoekende zondersliefde. Van zijn gerechtigheid en van zijn trouw. En dan gaat die bruid uitroepen omdat ze dat ervaren heeft. Mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Net als Thomas, mijn Heere en mijn God. Waarom? Omdat Christus een bruid gemijnd heeft. Omdat Christus haar eerst heeft lief gehad. Omdat Christus haar eerst heeft omhelst en gered uit haar helle bestaan. En dan vloeit mijn mond steeds over tot uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden. Dan kan ze zich niet meer bedwingen. Als de Heere zich nieuwelings openbaart, mijn liefste is mijn en ik ben zijn. Die wijdt onder de leliën. En wat is de bruid van Christus? Waar kun je die vinden? Als een lelie onder de doornen. Zie je? Ja. Ik ben, o God, een vreemdeling hier beneden. He? Ja. Die worden zo'n vreemdeling, die zijn hier nergens meer thuis. He? Straks een bruiloft. Ja, ja, mensen. Dan mag je ook straks aanzitten aan die bruiloft des lams. He? Ik weet me er niet te bewegen. Ik ben nergens meer thuis. Hier niet, echt niet. Hè? De Heere die geeft het nog wel eens leefbaar. Hè? De Heere maakt het nog wel eens leefbaar voor zijn kerk. Hè? Dan geeft hij een goede vrouw. Hè? Als hulp er tegenover je. Dat mag ik echt zeggen. En lieve kinderen. Nou, zo lief zijn jullie niet. Nee. Maar als ik op mezelf kijk, dan zijn jullie nog lieve kinderen. Want ik ben een boosheid. En jullie hebben alles van mij georven. Been van mijn been en vlees van mijn vlees. Maar lieve kinderen, in ons midden, zoek den Heer. Ja, dat is nou onmogelijk. Hè? Want die de Heer vroeg zoeken zullen hem vinden. Toen was ik te laat, toen was ik eeuwig te laat. Ik zeg, ik heb die vroege tijd heb ik verbeuzeld. Heb ik in de wereld doorgebracht. Dat was van mij een afgesneden zaak die mijn vroeg zoeken. Want kijk, dat was al te laat. Dat was te laat. Want die morgen van zoeken, geliefde, die was al middag geworden, was al avond geworden. Het was stikdonker in mijn leven geworden. En toen is dat licht der wereld in mijn leven gaan schijnen, geliefde, dat licht. Schijnt in de duisternis. En de duisternis, die heeft het niet begrepen. Nee, niet begrepen. Heere, waarom hebt het op mij gemunt? Daar er zoveel gaan verloren die gij geen ontferming gunt. Want God is soeverein, daar kan je ook voorbij gaan. En ben je dat nou wel eens waard geworden, hè? Dat de Heer je nou voor eeuwen al legt. In die helleput. Maar die grote rover der hel, geliefde, die gaan nog door alle landen. Ik heb het gezien in Afrika, daar is die ook, hoor. Dan gaat hij door alle landen. Om zijn kerk te vergaderen. Om de kerk te redden uit de klauwen van Satan. Dan stel je eigenlijk toch niks voor, mensen. Je moet uit de klauwen van Satan gered worden. En je moet uit die ruisende kuilen, dat modderige slijk, moet je opgevoerd worden. Nou staat Christus niet aan die put. Nee, aan de rand van nee. Hij is in die helleput afgedaald. Hij is onder u. Van onder eeuwige armen voert hij zijn kerk op. En die gaat hij straks voorstellen, gereinigd en gewassen. Gaat hij straks voorstellen aan de Vader. Vader, zie ik en de kinderen die gij mij gegeven hebt. Want ze zijn uwe van voor de grondlegging der wereld. Eis van mij en ik zal u geven. De heidenen tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Ja. En dan gaat Christus zijn bruid straks teruggeven aan de Vader. In die volmaakte herstelde betrekking. En dan zullen ze eeuwig zingen van zijn goede tierenheid. Geliefde, we moeten weer eindigen.
Maar ben je nou jaloers geworden op die bruid? Die daar zit in de steen, in de kloven des stedels. Ik zit liever met die bruid in de kloven des stedels of lieden. Ik heb alles verloren, nog Jezus verkoren. Tante Lene zei het vaak, de wereld is me nog geen pijp te bak waard. Ze kunnen allemaal vergaderen, bruiloften vieren, verjaardagen vieren. Nou, dat is ook de kerk geoorloofd, 4 uur 4 dagen, maar het is maar... Hoe zit je daar nou? Hoe zit je daar nou? Zit je nou met de smeking en de bede of er nog eens een goed woord van de Heer gesproken mag worden? Ja. Dan komen al die tijdelijke dingen, die biografieën, die moeten de revue natuurlijk passeren. Ja. Nou, is dat dan een verkeerd? Dat zeg ik niet. Dat zeg ik niet meer. Ben je er nou onder vernederd geworden? Dan zeg je, Heer, wat heb je me toch mijn leven lang verdragen? Dat is goed hoor, dat hij nou eens die oude tijd de revue is laat passeren. Maar het gaat om de vrucht. En dan zeg je van, Heer, nou heb je mijn hele leven, zolang ik leef, heb je me al verdragen. Hè? Maar ben je er door tot bekering gekomen? Hè? Is hij nou de goede tierenheden, de Heeren, die u tot bekering geleid hebben? Het is zo heerlijk, kinderen, om de Heeren te vrezen, echt waar. Hoor. Want dan krijg je alle tegenstand, dan krijg je de duivel tegen, dan krijg je de mensen tegen, vooral de kerkmensen, de meeste dominees krijg je tegen. Want die zijn tegenwoordig nog hoogmoediger als de duivel. Die zitten op een grote, hoge troon. Het is dat God die poten, die zal die eronder verbranden. Dat heeft de Heer me beloofd. De zin is van de tronen worden afgetrokken en de masker van de gezicht getrokken. En zich te veroveren krijgen voor de ere Gods. Ja, wie is daartoe bekwaam? Paulus zegt, onze bekwaamheid is uit God. Wij zijn met aarde vaten. Ja. Maar geliefde, er staat een eeuwigheid voor de deur. De wereld heb je niks te bieden. De kerk met een kleine k heb je ook niks te bieden hoor. Een hoop mensen die hebben een kerkbekering en ze gaan er voor eeuwig mee verloren hoor. Echt waar hoor. Want Gods ware volk komt buiten de lege plaats terecht. Waar Christus is. Daarom is het zo ziek in onze dagen. Kijk maar naar Edwards, de kerk waar die opwekking heeft plaatsgevonden. Al die mensen die hebben hem eruit getrapt. Kwam die buiten de lege plaats terecht. En dat is nou net de weg van Christus. Dat is nou net de weg van Christus. Want er zijn er velen. En Edwards heeft dat later ook gezien. Dat er niet alles goud was wat er blonk. Maar dat er ook vele, vele, vele tijdgelovigen daaronder verkeerden. Onder die opwekking. En toen begon Edwards ze op de zonde te wijzen. Dat hun kinderen in de zonde leefden. En begon die tucht te handhaven. Toen hebben ze die man eruit getrapt. Lief hè. Ja, weet die mensen, maar dat is nou de weg van de Heer. Dat is nou de weg van. Ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. Diezelfde mensen? Ja, die mensen. Je wordt meer door wat zich Gods volk noemt gehaat dan door de wereld. Zou je erop letten? Zou je het onthouden? Maar de Heer vergadert zijn kerk. Hè? Door zijn sterke armen. Dat is onwederstandelijk werk. God gaat door hoor, ook al is de kerken zijn ze van de plek. God gaat door, hij heeft zijn discipelen helemaal buiten de kerk om bevestigd. En in het ambt gesteld, helemaal buiten de kerk om. Er is geen kerk aan te pas gekomen. Christus was hun kerk en God was hun tempel. Meer één niet nodig. Want wij houden de instelling aan God niet, Gods niet zuiver, die houdt Christus zuiver. Hè? En als de kerk het verzondigd hebt ter dood toe, dan moet je maar nooit meer rekenen, geliefde, dat je nog enige verwachting van zo'n kerk in hebben. De Romeinse kerk is een valse kerk, PKN is een valse kerk, herstel de kerk. Nou, die kun je van mij ook krijgen. Want er is ook geen dominee die daar opstaat over heel die valse boel. Synodevoorzitters die prediken zaligheid buiten het recht om. Het wordt allemaal goed gepraat, ze aaien elkaar allemaal over de bol. Maar weet je, ik zou je één ding vertellen. Er zijn geen herstelde predikanten die innige gemeenschap hebben met Christus. Anders zou er wel een ander geluid gehoord worden. Want ze haten elkaar onderling ook nog als de pest. Dat zou ik je vertellen.
Er is geen broederliefde. Want de ware broederliefde die gaat tot in de dood. Nou, schrijf het maar op je buik. Maar als de Heere je de steden zal herbouwen uit het stof, geliefde, dan zal die liefde ook hersteld worden. Ja. Dan zal die liefde weer herboren worden. Want de Heere gaat nog één keer met zijn eigen werk pronken. In Christus. Zegene de Heere zijn getuigenis tot roem zijns naams die heerlijk is om Jezus wil. Amen. O Heere, gij hebt uw bruidskerk hier op aarde gesteld, opdat ze uw lof zou vertellen. En die bruidskerk kan dat niet van zichzelf, want daar zit ze in de kloven der steenrotsen met een gesloten mond. Ze kan geen woord tot uw eer uitbrengen, maar dan gaat u ze bevruchten, dan gaat u ze vervullen, dan gaat u ze die stem doen horen van haar liefde. En dan springt ze weer op van vreugde. En dan gaat ze het weer uitbezuinen. Komt, luister toe, gij Godgezinde, ach, lieve Heere. Mocht gij het nog herstellen. Gedenk aan al die arme schapen die daar gebonden liggen in de kluisters van de Satan. Gedenk uw kerk, lieve Heere, en richt ze nog op uit het slijk, uit dat modderige slijk. Opdat ze uw lof zouden vertellen, om Jezus wil. In zijn naam, amen. En laten we nog zingen van die 27e psalm, van die 27e psalm. En daarvan het eerste vers, God is mijn licht, mijn heil, wie zou ik vrezen? Hij is de Heer die hulp verschaft in nood. En wat er verder volgt, in psalm 27 vers 1.
Oh.
ons eindigen met de zegenbede. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij alle de eer. Amen.